OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, de Engelse ziekte. Het staat bekend als een typisch 18e en 19e eeuwse aandoening die leidde tot O-benen, een scheve ruggengraat of gebitsproblemen. En het zou komen door het gebrek aan zonlicht en frisse lucht in de bedompte Engelse fabrieksteden. Maar archeologe Barbara Vizelka ontdekte dat ook Nederlanders die ziekte kregen. De Engelse ziekte blijkt dus minder Engels dan gedacht. Barbara, welkom. En jij bent afgelopen week gepromoveerd op je onderzoek. Gefeliciteerd nog. Ja. Vertel, wat was ons beeld tot nu toe van die Engelse ziekte?
Beeld van de Engelse ziekte, wat je zegt terecht, ontstaan in Engeland. Het duidelijkste zichtbaar tijdens de industrialisering, dus de industriële revolutie. Waarbij ongeveer 90% van alle kinderen last had van vitamine D-tekort. En schuldig waren inderdaad de klassieke factoren zoals hoge gebouwen en luchtvervuiling die het zonlicht blokkeren. Waarbij je dus geen vitamine D meer aanmaakt in je huid en ze dus structureel vitamine D tekort hebben.
Oké, en hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat liepen er dan overal kinderen rond met O-benen of met tanden die uit hun mond vielen of zo? Hoe viel dat eigenlijk op? Was het zo duidelijk te zien dat dit een enorm probleem was opeens?
Blijkbaar wel. Want de rapporten gaan over levende kinderen. En vaak zijn bepaalde krommingen in het skelet moeilijker te zien in levende kinderen, wanneer er dus nog weken delen omheen zitten, dan als je echt alleen het skelet hebt. Vermoedelijk hadden niet alle gelijk O-benen, maar wel veel klachten zoals spierpijn, duizeligheid, niet goed kunnen lopen. Klachten met ademhalen en eigenlijk de eerdere symptomen al voordat je de kenmerkende O-benen krijgt. Maar ongetwijfeld had er een hele hoop daarvan O-benen. Ja. Ja.
En waarom dachten we nu eigenlijk dat het aan de industrialisatie lag? Wat was daar de reden voor? Waarom dachten we dat?
Nou, voorheen dachten ze dat niet. Voorheen was het een soort magische ziekte waarvan niemand de...
Oké, maar in de 19e eeuw dachten ze dat het aan...
Ja, ze hadden nog niet door waar het dan precies aan ligt. Ze hadden op een gegeven moment wel ontdekt dat als je levertraan gaat eten dat het beter gaat. En als je in de zon bent, dat het beter gaat. Dus waarom dachten ze dat het daaraan ligt? Ja, dat dachten ze niet. Ze zagen het probleem. En ze zagen dat de industrialisering veel problemen met zich meebracht. Ook andere, naast vitamine D tekort natuurlijk, slechte hygiëne met heel veel infecties en allerlei andere uitbrekende virussen. Dus op zich was het niet in die tijd iets wat ze konden isoleren.
Ja. Nee, wij vermoeden altijd, maar dat hebben we kennelijk verkeerd begrepen, dat al die arme mensen in Engeland met al die lange werktijden eindelijk altijd in de fabriek zaten en daarna in bedompte huisjes en dus nooit zonlicht kregen en vandaar die ziekte opliepen.
Ja, precies.
Toch wel een beetje, ja.
Nou, dat is in principe wel wat daartoe bijdraagt, zeker. Maar dat zou betekenen dat het ergens anders niet zou moeten voorkomen.
Ja, en jij hebt dus nu bewezen dat het dus wel voorkwam op andere plekken. Dat het niet enkel een Engelse ziekte was. Ik neem aan dat je dan, je hebt allemaal onderzoek gedaan op skeletten. Je hebt botten bekeken vanaf de 16e tot de 19e eeuw, geloof ik. Nederlandse
17e tot 19e eeuw, ja.
En jij had dan al een vermoeden, neem ik aan, voordat je hieraan begon. Of,
kijk, er waren eerdere onderzoeken geweest naar eerdere skeletcollecties. Voornamelijk uit steden, Nederlandse steden. En daar was het wel te zien. Niet schrikbarende percentages zoals je dat in Engeland zag, maar het was er wel. Dus eigenlijk begon ik me te irriteren aan de term Engelse ziekte. Het is allemaal begonnen met irritatie.
Daar begint alle goede wetenschap mee.
Ja, toch? Ja. Dat je niet te conformeert aan het geldende beeld. En ik dacht, er moet een reden zijn dat het hier voorkomt. En hoge industrialisering en luchtvervuiling kan dat niet zijn. Niet in die mate. Dus het zou er niet moeten zijn. En toen ben ik eigenlijk populaties gaan onderzoeken die niet aan die klassieke criteria voldoen. Om te kijken of het inderdaad zo is. Ja. En dat gelukkig voor mij was dat ook
nu
zo.
Nu zeg je populaties gaan onderzoeken. Het klinkt heel netjes, maar je bent volgens mij met 632 skeletten in de weer geweest.
Klopt.
Vertel eens, hoe doe je zoiets?
Nou, eerst graaf je ze op. Ja. Dan was je ze. Dan droog je ze, dan leg je ze uit. En dan kijk je naar het skelet. Ja, het is heel eenvoudig.
Maar
het klinkt misschien raar.
Hoe kan je die gewoon opgraven? Is dat?
Ik ga niet met een schep random naar steden toe om het op te graven.
Gelukkig.
Het is ook vanuit de officieel opdracht voor gekregen, vergunningen en dergelijke.
Je had toestemming.
Ik had toestemming. Ja, ik heb het niet 's nachts gedaan, gewoon zichtbaar. Ja. En als kader van een soort reddingsactie waarbij de archeologen worden ingeschakeld om archeologisch erfgoed te bewaren. Ervoor te zorgen dat het bewaard blijft voor het nageslacht. En dan moesten die skeletten uit de grond. Ja. En dat heb ik gedaan.
En wat waren dan jouw bevindingen toen je het allemaal had onderzocht?
Mijn bevindingen waren dat elke gemeenschap die ik heb onderzocht, waar dan ook verspreid over Nederland, of het nou kleine stad of platteland was, had ongeveer evenveel kinderen hadden last van vitamine D-tekort. Ja. Dat is een opzienbarend gegeven, omdat je zou verwachten dat het meer wordt bij grotere steden, hè, dichtere bevolking. Maar het verschil was er niet.
En dus zelfs, ik geloof, skeletten uit de Beemster. Niet bepaald, dat waren gewoon boeren daar. Dus ja. Daar kwam de ziekte ook veel voor. Hoe kan dat dan?
Ja, want die boeren zien veel zonlicht, denken wij dan.
Precies, je zou zeggen, nou, daar is in ieder geval genoeg zonlicht aanwezig. Ze hebben het ter beschikking. En mijn onderzoek heeft uitgewezen dat met name sociaal-culturele gebruiken. Dat is eigenlijk een verzamelnaam voor dingen waarbij je een keus maakt om al dan niet blootgesteld te worden aan zonlicht. Je moet hierbij denken aan de hoeveelheid kleding, binnenshuis of buitenshuis werken. Maar ook de keuze voor bepaalde voedingsmiddelen. Vitamine D komt van nature in hele kleine hoeveelheden voor in bepaalde voedingsmiddelen. Dus als je die ook niet eet en je blijft binnen en je hebt bijvoorbeeld heel veel kleding aan, bedekkende kleding, dan is het rampzalig voor je vitamine
D. En dat was allemaal het geval in de Beemster en op het platteland.
Uiteindelijk bleek ook dat er een geslachtsgebonden verdeling was tussen mannen en vrouwen, bij de mannen in het veld werken en de vrouwen thuis. Boterkannen voor de kinderen zorgen, wassen, strijken, traditionele verdeling. En boterkannen en koeienmelk en dat soort zaken, dat doe je allemaal in de schaduw. En wassen, strijken en dat soort zaken ook. En je zag dat structureel meer vrouwen last hadden van vitamine D-tekort dan mannen.
Dus ook hier alweer vrouwen de pisang.
Ja, zo vaak zie je maar weer door de eeuwen heen. Ja.
Maar je zou toch zeggen dat die vrouwen toen of nog meer buiten kwamen, meer zonlicht zagen dan misschien wel de meeste mensen nu. Iedereen zit nu op kantoor binnen overdag.
Absoluut, dus wat ik eigenlijk ook zei is dat mijn onderzoek een soort reminder is van tegenwoordig hebben we ook sociaal-culturele gebruiken die daarvan invloed op zijn. Wellicht anderen hebben kan niet allemaal meer boter en als vrouwen strijken we niet allemaal meer thuis. Maar je kunt het ook zien als veel binnen zijn voor je kantoor, gamende kinderen, mensen met overgewicht. Op het moment dat je overgewicht hebt, dan verzamelt de vitamine D zich daarin. Dus het vet eigenlijk onttrekt vitamine D aan je lijf. En dat zijn allemaal trends die je nu ziet, ook gebonden aan sociaal-culturele gebruiken. Ja, waarbij je weer ziet dat het een opkomend iets is.
Maar we hebben dan toch een probleem als mens wat keuzes moet maken. Want het is of je gaat bedekt naar buiten om geen huidkanker te krijgen, of je krijgt de Engelse ziekte. Dus dit lijkt me een dilemma.
Valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat de vrees voor huidkanker, ik snap dat die er is. Het is ook een terechte vrees bij heel veel blootstelling aan zonlicht. Maar een kwartiertje per dag met ontblote handen en gezicht rond een uur of 11 in het voorjaar en in de zomermaanden heb je meer dan genoeg vitamine D omgezet om er prima door het leven te gaan.
Goed, jouw proefschrift, want dat is het toch, hè, je onderzoek,
ja, klopt.
Is gewoon verkrijgbaar straks?
Absoluut, beschikbaar via Leiden University. Is het gewoon open access.
Goed, naar buiten allemaal dus. Dat is de conclusie van het gesprek.
Absoluut. Zonder zonnebrand.
Dankjewel.